Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Ezechiël 47 vers 1 tot 12. Ezechiël 47 vers 1 tot 12. De te zingen psalmen, psalm 43 vers 1 en 3. Psalm 65 vers 2 en 8. Psalm 73 vers 14. Psalm 17 vers 4. Psalm 25 vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Ezechiël 47 vers 1 tot 12. De te zingen psalmen psalm 43 vers 1 en 3. Psalm 65 vers 2 en 8. Psalm 73 vers 14. Psalm 17 vers 4, Psalm 25 vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen met elkaar voortzetten door te zingen uit de 43ste psalm. En daarvan het eerste en het derde vers, psalm 43. Het eerste vers: geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Ook het derde vers: zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Dat is de eerste en derde zangvers van de 43ste psalm. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament en wel in de profetieën van Ezechiël. Dus de schriftlezing voor deze morgen uit Ezechiël, daarvan nader het 47e hoofdstuk. We noemden u dus Ezechiël 47, alwaar u zal worden voorgelezen vanaf het 1e tot en met het 12e vers. Maar wij doen deze morgen ook met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis, en we wilden dat deze morgen doen met de geloofsbelijdenis, zoals deze is opgesteld op de kerkvergadering, de Nicea.
Ik geloof in één God, den almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en vereerd wordt, die gesproken heeft door den profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes en zie, er vloeiden wateren uit van onder den dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel des huizes was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars, en hij bracht mij uit door een weg van de noorderpoort, en deed mij en de wateren, maar hij niet kon doorgaan, want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En tot mij erg mij weder tot den oever der beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan den beek, aan den oever der beek, zeer veel geboren van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in een vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan diezelfde zullen staan, van Engedi af tot en Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal zijn, zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot het zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal hij nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen en zijn blad tot heerling.
We willen zingen, gemeente, met elkaar voorafgaand uit het 65e psalm, het tweede, en ook het 8e vers, Psalm 65, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En het achtste vers, uw goedheid kroont de jaargetijden. Waar gij uw voetstap zet, daar doet gij het al ten zeer gedijen. Daar druipt het al van vet. Dat is het tweede en achtste vers van de 65ste psalm. willen deze morgen met elkaar een ogenblik stilstaan bij het voorgelezen schriftgedeelte, te weten Ezechiël 47. En willen in bijzonder dan eigenlijk vanmorgen maar uw aandacht bepalen bij hetgeen u zo samenvat. Het vindt in het eerste vers, Ezechiël 47, het eerste vers. En daar luidt Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. Gemeente, dit schriftgedeelte bepaalt ons vanmorgen bij de levendmakende wateren. De levendmakende wateren. Een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we de oorsprong van dat water. In de tweede plaats wordt ons getoond de voortgang van dat water. En in de derde plaats zien we ook de uitwerking van dat water. Dus de levendmakende wateren vanmorgen. Ik zei een drietal gedachten. In de eerste plaats dus de oorsprong. In de tweede plaats de voortgang. En ten derde dus ook de uitgang van die wateren. Want geliefden, als we zo op deze dag, op deze tweede Pinksterdag weer samen zijn gekomen in Gods huis, dan is dat natuurlijk om dat wondere heilsfeit met elkaar te mogen nadenken. De uitstorting van die Pinkstergeest toen daar op dat tempelplein. Het is in de volheid des tijds geweest dat God zijn trooster heeft uitgezonden. Verworven door die middelaarsarbeid van de Zoon Gods, de Heer Jezus Christus. En ach, wat is dat toch een bijzondere zegen geweest, een bijzondere weldaad. Als ik weer opnieuw met u denk natuurlijk aan de geloofsbelijdenis, zoals die ons straks is voorgelezen. Die geloofsbelijdenis van Nicea. Ja, daar hebben onze vaderen zo heerlijk verwoord dat die geest Here is en levend maakt. Daar is natuurlijk heel veel van te zeggen. Die is gebieder, die regeert. Die regeert door God de Vader en door God de Zoon. Die Here is en levend maakt. Daar zijn u en ik toch uiteindelijk allemaal zo steil en diep van afhankelijk, nietwaar? Van die bediening van Gods Heilige Geest. En ach, geliefde, dat werk gaat van God de Vader uit. Want ik zei het zo straks toch uiteindelijk ook. Als ja, het gaat over dat werk van die Heilige Geest door de Vader uitgestoten. Wat God de Vader heeft een begeerte gehad. Om nou al zijn uitverkorenen in de tijd op aarde op te zoeken en door wederbarende genade te brengen. Tot de zaligheid die gelegen is in Christus Jezus uiteindelijk. En daarom is die Zoon Gods ook op de aarde gekomen. Want hij heeft de wil van zijn Vader moeten doen. En hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer willen geven. Zichzelf tot in de dood overgegeven. Ja, zichzelf doodgeliefd. Voor mensen, kinderen die, ja, ja, eigenlijk niet anders waren dan toch van nature gaan hij God en de naaste te haten. Ik zei, gemeente, dat wondere werk. En nou door die Heilige Geest gaan al degenen die de Vader van eeuwigheid verkoren heeft, leren delen in die weldaden van de Zoon Gods Christus Jezus. En nou is die Geest, geliefde, zo nodig. Ach, we mogen op een tweede Pinksterdag opnieuw in Gods huis zijn. En ik hoop nou, gemeente, en dat zeg ik natuurlijk ook tegen onze jonge mensen vanmorgen, dat u nou niet, nou ja, uit gewoonte naar Gods huis bent gekomen. En ook niet alleen om willen van deze twee jonge mensen naar Gods huis ben gekomen. Maar dat het nou stilletjes de verzuchting is geweest. Of de Heer ons nou vanmorgen nog zou willen bezoeken als gemeente, maar ook heel persoonlijk. Dat we zouden mogen leren delen in dat werk van die Heilige Geest. Ach, ik zei gisteren natuurlijk in de ochtenddienst en in de middagdienst er eigenlijk ook al wat van. Want het is immers natuurlijk, geliefden, ja, die Heilige Geest die een verschillende werking kent, zo zagen we gistermorgen. En het is uiteindelijk ook die Heilige Geest die, nou ja, al degene die de Vader gegeven heeft tot zaligheid, komt te leiden. Al Gods kinderen worden door die Geest des Heren geleid. Maar ze worden allemaal geleid in dezelfde wereld. Want het is die Geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Toch? En het is uiteindelijk ook die Heilige Geest, ach, die wij alle zo nodig hebben, in de weg der ontdekking. Maar uiteindelijk ook, nou ja, in dat stuk der zaligheid. Ik bedoel om te mogen delen in de weldaden. Want niemand kan zeggen Christus Jezus de Heer te zijn, Dan door de Heilige Geest, voelt u dat? Maak eens vragen, opnieuw ook natuurlijk aan onze jonge mensen, maar eigenlijk aan het heel van de gemeente. Heb u dat leren ondervinden? Dat u nou juist die geest zo nodig hebt. Die geest die van God uitgaat. Ach, kijk geliefde, dan is uiteindelijk Ezechiël 47 toch wel een heel heerlijk gedeelte in Gods woord. Want het spreekt ons natuurlijk van, nou ja, ik zei van die levendmakende wateren. Spreekt ons natuurlijk, geliefden, door Ezechiël, nou ja, van dat wat de Heere deed. En dan moet ik natuurlijk ook vanmorgen, nou ja, proberen maar weer even heel kort de situatie te schetsen waarin Ezechiël leefde. U weet, Ezechiël was met een gedeelte van die ballingen weggevoerd naar Babel. Jeremia is op de puinhopen achtergebleven. Heeft gezien dat de tempel verwoest waren, de altaren verwoest waren. En daar zat een man wenend de breuk geslagen tussen God en het volk, waarin hij zelf ook deelde. Maar Ezechiël, ach, Ezechiël mocht daar in dat verre Babel zijn. En ook Ezechiël heeft onderwijs gekregen, heeft moeten ontdekken, ja, hoe de Heere niet zomaar zijn volk heeft gekastijd en geslagen en in de gevangenis in Babel heeft gebracht. Het was omwille van hun zonden en ongerechtigheden. Want die zijn het altijd weer, die scheiding maken, nou ja, tussen God en onze ziel. En wat kreeg Ezechiël te verstaan? Nou ja, eigenlijk natuurlijk wat God zag. Wat zag God? Nou, dat zijn volk, zijn gunstgenoten, Israël, die beminden van eeuwigheid, eigenlijk allemaal zo dor en doods waren. Ik bedoel, en geen enkele lust bevangen waren om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, want ze waren wat heilspoor afgegaan. Zij, die geslacht uit de tijden van Ezechiël, hun vader en tevens. God verlaten, dagen zonder getal en nu zaten ze daar. En het land, we zouden zeggen, was dor en mat. Waar niemand lafenis kon krijgen. Vruchteloos. Nou ja, ja natuurlijk. Geen vruchten die God behagelijk waren, stinkende vruchten. Ik zei geliefde, dat was de omstandigheid waarin Ezechiël met het volk verkeerde. En dan kreeg Ezechiël daar nou te zien. Ach, wie zou niet wenen? Maar weet u wat de Heere nou deed? Die ging Ezechiël nou kostelijke zaken voorstellen. Die ging Ezechiël tonen, geliefde, wat hij zou doen. Dat hij de getrouwe is en de getrouwe blijft. En dat hij het nou nooit doet omwille van de zijnen, maar altijd doet om zijn grote naams willen. Ezechiël, geliefde, mocht te zien krijgen. Dat wondere werk van die wateren die onder de dorpel vandaan vlieten. Ezechiël kreeg eigenlijk te zien dat God de eerste is. In de voortgang weer opnieuw. En dat God ook de laatste is. Is dat nou niet troostrijk? En dan kijk ik weer naar mijn beide kattengezanten. En eigenlijk naar het geheel van de gemeente. Naar ons allen. Is dat nou niet troostrijk? Als u en ik bij onszelf hebben moeten bemerken. Geen vrucht in de eeuwigheid. En dat je van jezelf geen begin eraan kunt krijgen. Ik bedoel, geen waar goddelijk begin erin kunt krijgen. En dat alles aan u en aan mijn kant, geliefden, van nul en geen allerlei waarde is. Is het dan, geliefden, in Ezechiël 47 niet een grote vertroosting? Dat God de eerste is. Kijk, Ezechiël kreeg het te zien. Als die, nou ja, in dat gezicht weer gebracht werd tot de deur van het huis, zo lezen we in het eerste vers. Zie de vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. Dus die wateren, die levendmakende wateren, die kwamen uit de tempel. Ja, dat was natuurlijk die nieuwe tempel die de Heere zelf zou gaan bouwen. Waar hij weer zou wonen en willen werken. Ezechiël kreeg in dat gezicht te zien dat er onder die dorpel van dat huis de wateren vlieten. En nou weet ik niet, gemeente, jonge vrienden, hoe het is in jullie leven. En hoe jullie straks hebben meegelezen. Maar ik kan me zomaar heel goed voorstellen, nietwaar? Dat u altijd bij het lezen van het eerste vers en het tweede vers van Ezekiel 47 veel vragen hebt. Hoe is dat nou? Ja, je kunt er je wel een beeld bij vormen dat die tempel daar natuurlijk herbouwd zou worden. Daar kunnen we wel wat van lezen in Gods woord. Maar hoe het hier beschreven staat, hoe die wateren nou vlieten en voortgaan. Hoe die wateren geleid worden en waar ze terechtkomen. Nou ja, ik zal het u maar eerlijk vertellen. Ik kan er eigenlijk niet zo goed de vinger op leggen. En overigens niet enige. Want dat ik er zo wat verklaarde, zo probeerde na te speuren. Ik geloof dat ze allemaal een beetje met dezelfde zaken hebben geworsteld. Heeft de Heer het dan niet goed verwoord, jawel hoor. Maar ik geloof, geliefde, dat daar misschien ook wel onderwijs in zit. Ik bedoel dat dat water natuurlijk wel onder die dorpel van dat huis, van die tempel vandaan vloeit. En hoe het dan vervolgens is gegaan, dat kunnen we dus niet zeggen, maar komt bij het altaar langs. Ik zei, daar ligt onderwijs in. U zegt, dominee, welk onderwijs? Nou, eigenlijk dit. We weten natuurlijk, dat moet ik misschien ook wel even zeggen, dat er bij de tempel altijd wateren aanwezig waren. Ik herinner u aan dat Loofhuttenfeest. Johannes 7. Als de Heer Jezus daar staat en het uitspreekt, de tijden van die grote menigte op dat tempelplein, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. En hij drinken. Kijk, dan moest er op dat Loofhuttenfeest water geschept worden. Dan moesten de priesters dat water halen. Bij de wateren van Siloah. Die waren bij de tempel. En dan werd dat water uitgegoten. Het was het beeld eigenlijk, nou ja, van de rijkdom, van de heerlijkheid, van de werkingen Gods. Ik zei, we weten niet alles, maar we weten dus wel dat er wateren zijn geweest. Nabij de tempel. En nou kan ik dus met u niet bezien waar dat water van onder die dorpel vandaan kwam. Maar het is er wel geweest blijkbaar. We kunnen niet alles zien, zeiden we. We kunnen het ook moeilijk naspeuren. Langs de altaar heen, ja. Maar ik zei geliefde wat een onderwijs, hè. Want één ding weten we wel. Dat het dus ontsprong uit de oorsprong. Dat is die oorsprong. Dat is die eeuwige tempel. Dat is dat eeuwige heiligdom. Dat is de eeuwige volheid. Waar God woonde. Waar God was alles en in allen. Waar God gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Ik zeg geen nieuwe dingen, hè, morgen. Maar ik zou toch zo graag begeren, geliefde, dat het nog eens uw hart deed ontvonken van verwondering. Dat God gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. En hoe het dan allemaal gaat, ja, dat is eigenlijk voor ons zo verborgen, hè. Maar één ding zien we wel. Dat heeft Ezekiel wel mogen zien. Dat die levendmakende water bij dat altaar vandaan kwamen. Want daar moest langs zijn. Daar moest langs. Als God aan Ezekiel gaat bekendmaken dat hij een volk gaat zalig maken van hun zonde. Als Ezekiel wordt getoond dat God nog weer genadig en barmhartig wil zijn met zijn eigen volk. Verloren in zonde en schuld. Die het alle dagen hadden verknoeid en verdorven. Dan krijgt de Ezekiel wel heel kennelijk en overduidelijk te verstaan dat die wateren bij dat altaar langs moesten. Ah, dat is weer zo'n heerlijk beeld, hè. Want onze jonge mensen, de kategezanten, de jeugd, ja, de ouderen natuurlijk niet anders. Maar ze weten allemaal wel wat dat altaar was. Dat was dat brandofferaltaar. Dat daar buiten de tempel in de voorhof stond. Ook zo'n lieflijke prediking, nietwaar? Van dat welbehagen des Heren. Want dat welbehagen des Heren zou door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Hoe kwam dat? Nou, alleen geliefden, omdat de Zoon zijn er eeuwige liefden. Christus Jezus, in de volheid des tijds is gekomen om zijn ziel te geven tot een schuldoffer. Dat altaar in dat Oude Testament waarop het slachtoffer werd geslacht en het bloed vloeide. Was zulk een lieflijke prediking naar dat altaar wat eenmaal op Golgotha heeft gestaan. Dat opgerichte kruis. Maar ik daar dan een ogenblikje vanmorgen ook proberen uw aandacht eens bij te brengen. Wat geschiedde daar? Nou gelieden, daar is het werk der zaligheid eigenlijk uitgegoten. In de dood en in de zoen- en kruisverdiensten van Sions betalen de borg. Want nadat hij had geleden, moest hij sterven. Want de ziel die gezondigd zal hebben, die zal sterven. Dus de dood van de zonen Gods geliefden moest plaatsvinden. En hij is met de daad gestorven. Nou ja, ik denk maar weer opnieuw aan die kostelijke catechismusvragen en antwoorden die we onlangs zo met elkaar mochten overdenken. Maar toen de soldaten zijn gekomen en ze daar bij die drie kruisen waren, toen hebben ze wel de benen van die twee moordenaars gebroken. Ze hebben als het ware die beide moordenaars in de dood geslagen. Maar ze hebben gezien dat die middelste reeds gestorven was, want hij had het uitgesproken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen blies hij de geest uit. En wat gebeurde er? Toen zijn die soldaten gekomen en ze hebben de speer gepakt en ze hebben in zijn middelaar zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. Ach, mijn jonge vriend, ik zeg het opnieuw, maar het woord der waarheid is zo vol van heerlijkheid, van kostelijk onderwijs, voor arme, hulpeloze, verloren, goddeloze mensen zoals u en ik, wij allen. Want er kwam bloed en water uit, dat bloed tot verzoening. Al de zonden van zijn kerk. Maar ook dat water. Wat heeft dat water voor betekenis? Nou, dat wijst natuurlijk alweer vanmorgen naar die levendmakende wateren. Dan zou ik natuurlijk van dat water wat uit Christus zijde vloeide, natuurlijk heel veel kunnen gaan zeggen. Maar ik moet me altijd een beetje proberen te beperken. Maar dat zijn eigenlijk al de weldaden die hij door zijn middelaarsarbeid verworven heeft. En dat zijn al de weldaden waarin Gods kinderen in de tijd op aarde mogen gaan leren delen. En dat is ook dat werk van de Heilige Geest dat uitgaat. Ach, en nou is die middelaarszijde doorstoken. Die geest is uitgestort. En daarom is er nog doen aan voor de grootste van de zondaren. Weet je, dan denk ik opnieuw weer geliefden aan die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Wat lezen we van haar? Nou, ze kwam om water te putten. Midden op de dag kwam ze niemand tegen. Maar hij moest door Samaria gaan. Waarom? Omdat die Samaritaanse uitverkoren vat was. Die was door de Vader aan hem gegeven. Om haar toe te brengen tot die gemeente die eeuwig zalig wordt. En dan krijgt ze dat bijzondere onderwijs, nietwaar? Dan zegt hij, ach, als ge nou geweten hebt wie de gave Gods is. Als u nou geweten zou hebben wie hij is die voor u staat. Dan zou u niet dat aardse water begeren. Maar dan zou u begeren dat levende water. Dat levende water. Kijk, dan bedoelt hij natuurlijk weer geliefde. Nou ja, ik zei die weldaden. Die hij verworven heeft. Dus geliefden, hij nou arm bent. En nou straatarm bent. Ik bedoel in geestelijk opzicht. En je niks hebt en niks kunt en niks voort kunt brengen. Kun je wel wanhopig worden. Maar er wordt ons nog een weg en nog een middel gewezen. Om die welverdiende straf te kunnen ontgaan. En wederom tot genade te kunnen komen. Voel je dat? Waarom? Omdat er wateren vloeiden van onder de dorpel. En die wateren vlieten naar de laagte. Ach. Ik zeg geliefde, de oorsprong van die wateren komt bij God vandaan. Kwam uit de tempel. Kwam uit Christus. Kan nog. Want de Heere gaat nog door en voort met zijn werk. Maar kreeg hij zeer heel te zien. Nou ja, ik zei, niet alleen de oorsprong, maar ook de voortgang van die wateren. En wat lezen we dan? Ja, heel mooi beeld weer opnieuw natuurlijk. Maar dat die wateren onder de dorpel vandaan eigenlijk heel klein zijn begonnen. Heel gering. Het was maar een stroompje. Maar als Ezechiël wordt geleid en hij komt daar bij de tempel en hij heeft dat water gezien, dan wordt hij vervolgens geleid en dan ziet hij, nou ja, naar 1000 ellen. En 1000 ellen, dat is, nou ja, we zouden eenvoudig kunnen zeggen, vanmorgen zo ongeveer 500 meter. Een hel is een halve meter. Wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij dat dat water is uitgegroeid, zouden we zeggen, tot een heel klein stroompje. Tot de enkels gaat hij erdoor. Maar weer 1000 ellen, weer 500 meter, het water komt tot aan de knieën. En als hij nog weer verder wordt geleid, dan komt het tot zijn lenden en tot zijn heupen. En uiteindelijk weer 500, weer 1000 ellen. Nou ja, dan is het een volle beek. Kijk, wat bedoelt de Heer nou te zeggen tegen Ezechiël? Ach, hij zegt, Ezechiël, u ziet wel op de omstandigheden. U ziet wel dat alles zo arm is. En zo dar is en zo dood is. U vraagt u stilletjes af. Zal er nog ooit weer leven kunnen komen? Zal de Heere ooit zijn volk nog weer kunnen doen? Herleven. Kan er ooit nog verandering komen in zulke machtige toestand? De Heere kwam hem te betonen natuurlijk in dat boek Ezechiël heel veel zaken. Maar onder andere toch ook wel dat dat kerkvergaderende werk door zijn hand, kwam uit de tempel voort, gelukkiglijk zal voortgaan. Dat kerkvergaderende werk, dat zou doorgaan. En ach, wat hebben we dat toch gezien, geliefde, nietwaar? Ezechiël zag het. Het kwam vanuit Jeruzalem. En van Jeruzalem vliet hij net naar het oosten. Ja, dat is natuurlijk voor Ezechiël wel overduidelijk geweest. Ik zei het zo straks al, misschien moet ik het maar herhalen, maar is voor u en voor mij misschien wel wat verborgen. Hoe was die tempel nou gesitueerd? Hoe liep dat water? Maar één ding weten we wel. Als dat water naar het oosten vliet, ja, dan gaat het natuurlijk richting, nou ja, de Dode Zee. Jongens, hoef ik niet uit te leggen, denk ik, hè, wat die Dode Zee was. Want dat weten jullie allemaal, dat weten de ouderen natuurlijk ook allemaal vanmorgen. Die Dode Zee, dat was eigenlijk de plaats waar niks groeide en het alles dor was. Die alleen maar gevuld was met zout water, met zulke zout water. Dat alles wat ermee in aanraking kwam, gewis stierf. Ik las eens een keer ergens, als er een vogel over die Dode Zee vloog, dan viel die vogel neer, want hij kon van de lucht aan niet leven. Het was natuurlijk gekomen ten gevolge van die gruwelijke zonde. De Sodom en Gomorra, toch? Dat de vrouw van Lot een zoutpilaar werd. En heel die vlakte daar bij die Dode Zee werd zo dor en zo dood. Zo onvruchtbaar. Daar groeide niks tot op de dag van vandaag. Nou vanuit Jeruzalem vlieten die wateren naar het oosten. Naar die Dode Zee. Je zou zeggen, als dat stroompje begint te stromen, dan kan het eigenlijk niet breder worden en dieper worden. Je zou toch moeten verwachten, dan moet het op korte tijd wel toch opdrogen en geheel en al teniet gaan. Nee, zegt de Heere, dat zal worden tot een volle beek. En dat is natuurlijk het beeld, geliefden, van de voortgang van het evangelie. Dat mocht Ezechiël zien. En dan natuurlijk wel met name in de tijd van de komst van Christus in het vlees. Nou, in die dagen leven we. Na Pinksteren. En wat de Heer beloofd heeft, geliefden, dat doet hij. Altijd. Jongens, wat de Heer beloofd heeft, dat doet hij. Altijd. Moet ik er ook weer eerlijk bij zeggen vanmorgen. In zijn oordelen en in zijn belofte. Nooit vergeten hoor, gemeente. Ik zou bijna willen zeggen, neem dat eruit. Wat de Heer beloofd heeft, dat doet hij. In zijn oordelen en in zijn beloften. Wie zou dan niet vrezen? Hij ziet op die strafwaardigheid en doenwaardigheid. Maar ook in zijn beloften. Kijk, dan mag er een volk wel eens zeggen, Heere, gedenk u dan toch aan dat woord. Waarop ge mij verwachting hebt gegeven, dat hij niet roemen en pochen om jezelf. Maar dan krijg je hoop en verwachting juist ook misschien wel vanuit Ezekiel 47. En de Heer heeft het waargemaakt. Ik zei, van Jeruzalem af en oostwaarts. Ach, 3000 op één dag. En als je het boek Handelingen een paar bladzijden verder opslaat, dan lees je het getal van 5000. Over die stroom gesproken. En de Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Dus je voelt wel, die stroom werd breder en die stroom werd dieper. Nou ja, beginnende van Jeruzalem, Samaria, Antiochië, Klein-Azië, Macedonië, Europa. En dan zijn we zoveel eeuwen verder geliefd. En nou is het in de lage landen aan de zee gekomen, in ons eigen vaderland. Tot in het oosten van Nederland, tot in Friezeveen toe. Wat zeg ik? In u en in mijn leven is dat water gekomen. Acht dat nou niet klein en gering. Weet wel, dat is natuurlijk niet voldoende. Maar acht dat nou niet gering, geliefden, dat het woord der waarheid is uitgegaan. En wij nog onder de bediening van dat woord mogen verkeren. Maar zo wil de Heer met vele andere volkeren niet handelen. Maar zal dat nou niet, geliefden, straks eenmaal tegen ons gaan getuigen? Dat is natuurlijk ook weer een zaak, hè, jongens. Om dat woord verkeerd, je ja wordt gegeven. Mest om je levensboom gelegd. Je hart geklopt. Maar dat nou niet tegen je uitgetuigd. Ja, maar ik kan het niet verder brengen. Dat weet ik wel. Kan ik ook niet. U ook niet. Hè? Maar als de Heere werkt, geliefden, gaat zijn werk door en voort. Kijk maar aan die wateren. Oh. Dat wel wagen des Heren, zeg ik toch. Dat zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Nou, dan denk ik natuurlijk aan dat wel wagen van eeuwigheid. Och, een volk van eeuwigheid verkoren dat nooit naar hem heeft gezocht en nooit naar hem heeft gedraagd. Maar die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Die verordineerd heeft, zei ik gisteren ook al, hè. Maar daar worden als kinderen niet moe van dat ik dat ga herhalen, denk ik. Hè? Want die van eeuwigheid verkoren heeft, verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat is die gulden keten, zeiden we, toch? Ik bedoelde mee te zeggen, er ligt alles vast in Gods hand en niet in mij of in u. En daarom kan het. En daarom zal het ook. Nou, dan begint het vaak heel klein. Kijk maar naar die wateren. Dan zou je zeggen, nou, wat stelt dat nou voor? Maar dan moet het kleinste niet verachten, geliefde, hoor. Maar nou hoop ik wel, geliefde, dat wij door die wateren in ons leven zijn aangeraakt. Want al degenen die zalig worden, zijn door die wateren in de leven aangeraakt. Met in die wateren in aanraking gekomen. Nou, ik kan zo heel klein beginnen, zei ik. Ongedacht. Als dat water uitgaat. Als dat woord uitgaat. En de Heere zegt door zijn geest dan dat woord gaat paren. Kan het wezen dat hij vanmorgen een woordje hoort. En je buurman en je buurvrouw hoort niet, maar jij hoort wel. En valt in je hart. En gaat met je mee, want je kunt niet meer wegkrijgen. Moeten dat grote stukken dan zijn, dominee? Wel nee, en soms zo heel klein. Want dat woord, Gods geest, begint vaak zo heel klein. Maar je krijgt wel maar God van dat. Dat gaat je toch bezetten. Daar ben je mee in aanraking gekomen. Met de levende God. En dan gaat je in beslag nemen. Ik zei, je kunt niet meer van jou schudden. Je kunt wel proberen. Maar het werkt misschien iets van die onrust in je hart. Voor het eerst vragen in je leven. En waar het nou vandaan komt en hoe het gaat, dat weet je niet. Maar het houdt je bezig. Wat? Nou ja, heel eenvoudig wat je nou gehoord hebt. Ik bedoel, of dat nou vandaag is, of gisteren, of volgende week, of misschien al wat 10 jaar geleden. Maar dan blijf je bezighouden. Want die geest, nou ja, dat is ook als de wind, hè. Gehoord zijn geluid, maar u weet niet van waar die komt en ook niet waar die heen gaat. Maar er gebeurt wel wat. Je spreekt er in aanvang heel niet over. Want ach, je weet zelf niet hoe het is. Je weet zelf niet wie je bent. Maar je voelt één ding. Nou ja, meer natuurlijk, maar laat ik zo zeggen, één ding. Je voelt dat je een ziel hebt. En je voelt dat je één ziel hebt en als je er één verliest, is het al verloren. Maar ziel verloren is al verloren. Kijk, als het nou van de Heer is, dat water uit die dorpel, ik bedoel uit dat heiligdom, uit die eeuwige stille vrederaad is gevloeid en het vloeit voort. Dan zeggen wij wel eens, als je ook een mensen tegenkomt waarvan je zegt van ja, die man, die vrouw. Ik weet niet, maar ik bespeur wat. Dan zeiden ze vroeger wel eens, en dat geldt nou, moet je maar laten overzomeren en dan overwinteren. Wat bedoelen we daarmee? Moet je er maar eens geduld mee hebben. Moet je dan verdenken? Dat bedoel ik niet. Moet je nooit doen hoor. Want oh, hij heeft een van die kleine veracht. Ik bedoel, waar dat aanvankelijke werk in geschiet. Dan zou je Gods werk verachten. Maar moet je maar eens overwinteren laten en overzomeren laten. Moet je maar eens afwachten. Kijk, 500 meter, 1000 ellen zeiden we verder. En dat water is, nou ja, gekomen tot de knieën. Het is niet opgehouden. Het is doorgegaan. Het is niet minder geworden, maar het is meer geworden. Meer beslag. Meer eerbied. Meer aandacht. Meer ontzag. Ik zei gisteren ook al, geloof ik, ga je niet zitten slapen in de kerk. Ga je niet onverschillig zitten doen. Oh, dat schaam je dat je dat vroeger hebt gedaan. Dus ben ik toch een grote dwaas geweest. Als de Heer het niet had verroet, had ik in de hel uitgekomen. Daar had ik in gevloeid. Heb je zo lang tegen de Heer gezondigd? Voel je wel? Krijg je eerbied. Krijg Gods woord lief. Krijg Gods woord lief. Zijn woord is je betrachting de ganse dag. Dat is helemaal niet zwaar hoor. Hij vroeg er natuurlijk geen enkele lust in om Gods woord te onderzoeken. Zondags naar de kerk, man. Dominee, je moet het niet te lang maken, want. Maar als het nou eens in je hart mag vallen. Dan zei man, prik me door. Prik me door. Want hoe lief zijn mij uw huis en tempel zagen. Echt waar hoor. Echt waar. Jongens, kinderen. Moet Gods volk maar eens navragen in Friesenveen of waar ze ook wonen. Krijgen ze de God woord lief. Zij krijgen de psalmen lief. Ga je niet meer zomaar uit volle mond alleen zingen met tweede stem of zo. Mag dat dan niet doen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar ga je zingen met je hart. Voel je dat? Want wat David heeft gezongen en Ethan en Heman en Asaf. Dat is ondervinding van je ziel geworden. Dat is je hartentaal. Ach, dan zou je altijd wel in de kerk willen zijn, zou je het liefst op bezoek gaan bij Gods kinderen. Dan is alle ijdelheid van deze wereld soms je zware last. Moet je dan afzonderen, natuurlijk niet. Maar je krijgt betrekking op alles wat van de Heer is, zijn woord en zijn dag en zijn diensten. En dan ben je nou het liefst maar in deze zaken. Kijk, dat woord gaat je al meer raken. Zonder ga je haten. Begeert maar één ding. Wat? Om hem te kennen. Maar geloof dat wel als de Heer nog met zijn Heilige Geest gaat werken. Voor jezelf de grootste nood is. Kijk, dan kunnen misschien Gods kinderen die je gadeslaan en die je misschien eens spreken. Wel eens hoopvolle gedachten over je hebben. Als ze wijs zijn, houden ze de mond dicht. Doen ze ook wel waar. Maar ze zijn veel te bang om je kussentjes om het oksels te naaien. Om je de bloemen oven in te jagen. Maar ze weten wel, ik moet verder. moet dan heen. De diepte in. Gaat de Heer over zorgen. Wordt dat woordje lief, zei ik al meer. Maar als dat woordje nou lief wordt en je gaat je meer in dat woord verdiepen, weet je waar je aan de weet komt. Ach. Maar ik nooit heb geweten, maar dat hier van binnen een vuile bron is van wanbedrijven. Maak eens vragen, gemeente. Ik vraag aan onze jonge mensen, maar ik vraag aan heel de gemeente. Aan u en aan mezelf. Is dat het werk van Gods lieve geest in ons leven nou werkzaam geworden? Leg je hart er eens naast. Moet niet kribbig worden. Die denken dat het over de mens gaat. Het gaat niet over de mens. Het gaat over God. Het gaat over zijn werk. Het gaat over het werk van zijn lieve zoon. Het gaat over dat plaatsmakende werk. Het gaat erover dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En gaat erover dat God nou de zaligheid in de zondaar werkt. Dus het gaat niet over een mens. Ja, het gaat natuurlijk niet buiten de mens om. Maar dat is dat kostelijke onderwijs. Ach. Ik zei geliefde, als dat water nou tot de knieën is gekomen. Dan kan het allemaal een liefdesdienst zijn in aanvang. Maar als het water nou nog verder gaat stijgen en komt tot de lendenen, dat is tot de heupen. Nou ja, dan weet u ook allemaal wel. Dat weten onze jonge mensen ook wel. Hij doet dat water moet baden, dan gaat het allemaal niet meer zo vlot. Dag. Het wordt steeds moeilijker om je voeten voor te zetten. Het wordt steeds moeilijker om je in evenwicht te houden. Probeer het maar heel eenvoudig voor te stellen. Kunnen de kleinste kinderen vandaag nog begrijpen. Nou. Dan moet de Heer eens met zijn geest, met die levendmakende wateren gaan komen. Ik bedoel, dat is het werk van de Heer. De bearbeiding van die geest. Die in u en in mijn leven gaat komen. Wat gaat er nou gebeuren? Nou wordt God meer God. Wat zeg u nou? Wordt God meer God? Rechtvaardig, heilig en goed. Krijg meer kennis van wie God is. Ja, als ik dat nou weer zo zeg, dan moet ik er natuurlijk onmiddellijk weer aan denken. En u misschien ook al wel. Maar dan kom ik er ook achter dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Heb ik dat nooit geweten? Heb ik wel geweten, maar ga ik ook ondervinden in mijn leven. Dat ik God vertorend heb. Wat betekent dat? Nou, dat ga ik voelen. Gods ongenoegen. Gods wraak vorderende gerechtigheid. Wat betekent dat? Dat mijn zonde roepen om straf. En krijg gelijkertijd, ja, ook meer en meer dan oog voor de dierbaarheid en minnelijkheid van het evangelie. Van vrije genade. Ik geloof dat altijd een beetje gelijk opgaat. Het kan wel eens een keer de ene keer misschien wat meer de overtuiging zijn. En de andere keer misschien wat meer de lieflijkheid die het trekt. Want een Heer werkt altijd met twee handen. Zo zei mijn oude vriend verhoor eens een keer. Als die werkt, werkt hij met twee handen. Hij zei met de linkerhand drukt hij hier neer. Dat is de wet. En met de rechterhand komt hij hier te trekken. Voel je dat? En je wordt jezelf een raadsel. Maar je kunt steeds moeilijker voortgaan. Wat bedoel u nou, dominee? Nou, je weet soms niet meer hoe je verder moet, hè. Of laat ik het nou eens anders zeggen. Misschien al duidelijk. Je weet niet hoe daar nou het komen moet. Kijk, dat weet iedereen weet dat wel tegenwoordig. We hebben het woord en je moet maar op dat woord afgeven. En je moet maar een beetje vertrouwen hebben en zo. En niks waard. Niks waard. Er is een volk op aarde geliefde dat gaat het water van de knieën tot de lendenen komen. En als bij de lendenen is geweest, gaat verder. Het wordt een volle beek. Zou ik nou te veel zeggen? Nee, hè? Dat water die tot aan de lippen gaat komen. Wat betekent dat? Kun je bijna niet meer staan. Kun je niet meer staande blijven. zei de man lieflijk in de psalmen. De vertolker van het hart van zoveel van Gods kerk. Ik zucht daar, kook en afgrond loeit. Dat gedruis der wateren groeit. Al uw baren en uw golven, die mijn benauwde ziel vervaren. Ik zei, ik kan bijna niet meer verder. Weet je wat je vreest? Hij heeft deze dagen zult opkomen. Mag ik nog eens een vraag stellen? Zitten er vanmorgen in Visseveen of thuis misschien? Die nou in die nood verkeert? Hij weet wat omkomt. Als God gaat werken, geliefd wordt opkomen. Simpel gezegd kun je leven niet meer in eigen hand houden. Gaat niet meer. Dat is een gelukkig verliezen hoor. Dat is een gelukkig verliezen. Ga je recht, God recht, leren keuren in al zijn weg en werk. Doet God niet meer verkeerd in je leven. Want uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Ach, je hebt misschien wel eens in de kerk gezongen. Kun je dat niet meer meezingen? Want daar was ik niet mee eens. Dat wilde je niet. Vond je niet eerlijk. Maar als die geest die, van over, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel doorgaat. Gaat die bewerken geliefde tijd ermee eens worden. Hij nooit gedaan. Hij nooit gedacht. Maar word je met je doem eens. Word met je doem eens. Word buiten hoop. Kun je niet meer staande blijven. Ga je omkomen. Onder. En hij ondergaat geliefden. Is de tijd voor de Heer dat hij werkt. Want wordt het een beek waar je niet meer in kunt staan. Waar je in mag gaan zwemmen. Waarom? Wat gebeurt er? Geliefde, dan gaat hij je daar betonen. Dat er één is geweest. Nou ja, die diezelfde weg heeft moeten gaan als u. Die ook in aanraking is gekomen. Met dat strafeisende recht Gods. Dan zie ik hem nog eens weer kruipen in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar geliefden, ach, hij mocht het zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarom? Hij had zijn kerk liever dan zichzelf. Dat ga ik nog een keertje zeggen. Hij had zijn kerk liever dan zichzelf. Wat bedoel ik? Een dommeling. Een onbekwaam. Een geneigd tot alle kwaad. Een onverbeterlijke. Een vijand van God en de naaste. En van zijn eigen zaligheid en van dat dierbare bloed. Heeft hij lief gehad van eeuwigheid. En daarom zal die man hier rusten. Totdat hij heel zijn kerk heeft gekocht en zich ten eigendom heeft gemaakt. En daarom is hij vanuit de hof van Gethsemane voortgegaan. In de weg Gods. Om aan dat vloekhout der schande. Die allerlaatste druppel. Van die beker der grimmigheid leeg te drinken. En de zaligheid voor zijn kerk. Aan te gaan brengen. Hoe lieflijk krijgen al Gods kinderen toch die man van smarten. Want als ze moeten omkomen, het water tot aan de lippen, zei ik, de golven bij ogenblikken al over je hoofd geslagen hier, dan krijgen ze oog voor die plaatsbekleder en middelaar, die het ook heeft ondervonden, maar dan nog veel meer en veel dieper hoor, want wat u ondervindt, geliefden, dat kan nog niet in de schaduw staan van wat hij heeft ondervonden. Mijn God, waarom verlaat ge mij en red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klagen in de angst en die blij. Zo fel geslagen. De hitte van Gods gramschap, geliefden, heeft daar op hem neer moeten dalen. En hij heeft het willen ondergaan. Waarom? Om zijn kerk nou te zaligen. Van die welverdiende straf te bevrijden en ze wederom tot genade te kunnen brengen. Kijk, en geliefde, hij daar nou over krijgt. Nou, daar ga je zwemmen. Zwemmen in die wateren die zo diep zijn. Dat waren die wateren, dat waren die levendmakende wateren. Dat waren die wateren die uit Christus vloeiden. Dat is eigenlijk de leer van het evangelie. En dan geloof ik toch weer dat ik niet te veel zeg, of wel? Hij nou zo een tijdje mag krijgen dat hij zo zwemmen mag. Dat hij verslonden mag liggen in de liefde Gods, omdat het dierbare woord getuigt van Genesis 1 tot Openbaring 22. Dat Christus Jezus nou in de wereld wilde komen om uw ziel, niet alleen van al de anderen die eeuwig zalig zullen worden, maar van uw ziel. Om uw ziel van die welverdiende straf te bevrijden. Och, liefde, dan word je. Dan word je opgetild. Dan word je opgelost. Dan word je verslonden en verenigd met hem. Dan wordt zo'n volle beek. Kijk, geliefde, nou kan ik het eigenlijk niet uitklaren wat dat nou inhoudt. Zullen u waarschijnlijk ook helemaal niet van me verwachten. Maar ik hoop maar dat u me verstaat. Ja, dan drijf je. En dat zalig zijn. Dan drijf je de liefde. Op hem. Die kwam. Om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Nou, dan ga ik echt een hele eerlijke vraag me stellen. Hebben we zo'n tijdje gehad in je leven? Is mij geen leed uitgeheugen te wissen, hè, kerk. Vergeet je nooit meer. Toen was God alles en in allen. Hij had dat we willen blijven zwemmen. Met een vermaak. Wat een vreugde. Wat een eerlijkheid en een zoetheid. Hij alles. Ik niks. Dat zalig zijn. Dat zalig zijn. Maar. Ja. Ik had het natuurlijk niet alleen over die oorsprong en niet alleen over die voortgang, maar het gaat ook over de uitwerking. Want wat is die uitwerking? Nou, Ezekiel, dan moet je nog eens een keer teruggaan, joh. Weet je nog dat alles zo dor en doods was? Geen vrucht meer, alles stond stil. Stinkende vrucht. Best wel. Ja, dat is wat er uit u en mij voortkomt, hè. Kan ook niet anders, geliefde, want dat was al uit het paradijs zo. Een stroom van ongerechtigheid zongen. Had de overhand over mij. In dat paradijs, daar liep een kostelijke rivier. En de Hof van Eden, die waarde weten we. Ach, dat was geen gebrek. Dat was heerlijkheid alom. Alle kostelijke vruchtbomen. En meer dan overvloed. Maar Adam buiten het paradijs. En die lieflijke stroom, een stroom van ongerechtigheid geworden. Want wat komt er uit mij naar uw hart? Ik zei altijd maar nou ook vanmorgen, gemeente, wees nou maar eerlijk. Bekend dat nou maar aan de heren. Probeer het nou maar niet te verbergen. Probeer je nou maar niet op de been te houden. Probeer maar niet aangenaam voor de heren te worden. Maar gaat toch niet lukken. En toch als nou genade verheerlijkt wordt. En die serie wordt teruggeleid. Wat ziet hij dan? Dan ziet hij allerlei geboomten. Die elke maand een vrucht geven. Niet af en toe, maar elke maand. Dan ziet hij veel vruchtbaarheid. Hij ziet veel vis. En heerlijkheid. Onbegrijpelijk. Dat zoals het toen was. Dat het nou zo is geworden. Niet te begrijpen. Nou ja, de Heer bedoelt eigenlijk te zeggen wat nou genade van mag. Wat nou genade van mag. Nou ja. Daar zou je eigenlijk eens terug moeten kijken. In je leven. Wat is er nou gebeurd? Ach, zegt u. tijd. Om dwaasheid. Om mijn zonden en afmakingen. Ik word er liever niet meer aan herinnerd. Want de zonden worden wel vergeven. En nooit meer vergeten. En toch als de kerk teruggeleid gaat worden. Dan zien we dat toen de Heere werkte. Er wat veranderde het leven. Was dat door u? Nee, natuurlijk niet. Ging door die wateren. Maar wat veranderde? Nou, dat door was, dat begon te leven. Het werd alles anders. Zichtbaar. Nou ja, dan ga je de zonde haten. En verlaten. Nou, dat moet ik heel voorzichtig zeggen. Hè. De zonde haten. Dat ben u vast wel mee eens. Maar de zonde verlaten. Dan zeg je, ach man. Het was wel mijn verlangen. Maar ik ben in die tijd meer en meer aan de weet gekomen welke grootheid van het kwaad er in me van binnen leeft. En welke zonden en ongerechtigheden er elke dag opnieuw voortkomen. En toch, geliefde, er komt een verandering. Dan krijgt een man een andere vrouw. Dan krijgen kinderen een andere vader. Krijgt een werkgever een andere werknemer. Worden dat allemaal heilige mensen dan? Nee, ze worden wel getrouw. Want één ding. Ze willen niet meer kwaad doen. En ze moeten ondervinden alle dagen dat ze niet anders kunnen dan kwaad doen. Maar ze willen het niet. Ja. Dan ga je anders kleden. Ga je anders praten. Ga je anders denken. Dat is allemaal nog ten dele, zeker. Maar ik zou toch liegen als het niet kwam, of wel? Jonge vrienden, als ik eens vragen mag. Ik hoop je straks een ja hoort te geven. En we zeiden een en ander, maar dat doe je als het goed is niet uit gewoonte. Want je weet wel, je doet voor het aangezicht des Heren. Maar die wateren. Heb je nou enige mate herkenning in je leven? Heb je nou enige mate ook begeerte? Dat alles zo zou worden zoals de Heer het nou beoogde. Dan komen de vruchten. Vruchten der bekering waren. Want het is onmogelijk, geliefden, dat het geloof door de liefde niet werkt. Want geloof werkt door de liefde. De liefde komt voort. Uit het werk God. En ach. Dan zal het al meer rijke vruchten gaan voortbrengen. Maar wat is de vrucht? Nou, dat al dieper gaat worden. Zijn werk meer en meer verheerlijk gaat worden in je leven. En dat meer en meer afhankelijk gaat worden van hem. Kijk, dat is een zoete vrucht. Een zoete vrucht, geliefde. Nou ja, als het nou recht ligt. Zouden we natuurlijk allemaal er iets van moeten kennen. Maar dan word je in alle dingen steil en diep afhankelijk van de Heer. Kun je zonder de Heer niks meer doen. Dan durf je soms ook zonder de Heer niks te doen. Ja, dat je dwaasheid doet, dat zei ik geloof ik net al een klein beetje een keer. Maar je wil het niet meer. Want de Heer maakt je klein en nederig. In jezelf word je een grotere dwaas. Al goddelozer. Al meer een afkeer en een afschuw van jezelf. Maar wat werkt dat? Ootmoed. 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 Durf je soms niet meer te spreken. Dan zou je wel weg willen kruipen in een hoekje als je je ernaar vraagt. Maar het werkt nederigheid. Vruchten. Maar ik zei, het wordt ook opgemerkt. Ik denk aan Dorcas. U weet wel. Die vrouw daar in Joppe. Filippus moest naar die kamer. Ik weet u nog. Die weg die woest was. Hij moest het evangelie verkondigen. Toen hij had gepredikt. En die kamer tot de ruimte was gebracht. Toen moest Filippus gaan. En hij werd gevonden in de delen van Azoten. Daar ligt Joppe. Daar staat op weer. Daar is het woord des Heren niet ledig wedergekeerd. Daar heeft ook Dorcas bearbeid mogen worden door het woord des Heren. En wat lezen we van Dorcas? Nou ja, je moet maar eens nalezen thuis. Maar het was een mensenkind waar de mensen achting voor hadden. Was dat dan? Nee. Maar daar was nou iets merkbaar wat genade vermag. Daar kwam openbaar, geliefden, dat dat nieuwe leven vruchten daar bekering waarde voorbrengt. Dan krijg je oog voor je naaste. Nou, waar je nou werkelijk je ja-woord mag geven op de rechte manier. Voor het aangezicht des Heren krijg je oog voor je naaste. Waarom? Nou, als je nou een waar christen bent, zo spraken we van de week samen nog. Dan ga je zijn naam beleiden. Als profeet. En je gaat jezelf begeren op te offeren. Dan gaat het niet meer om mij in mijn leven. Maar wordt het om hem te doen. Voel je dat? Dan begeer je, geliefden, dat zijn naam verheerlijkt zal mogen worden op de aarde. Kijk, en dat werk gaat nou nog door. Zijn kerkvergaderend werk gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Want de hele hemel zal vol worden en de aarde zal vol worden van zijn heerlijkheid. Maar, nou, dan moet ik nog één ding zeggen. Er was vrucht, maar er waren ook modderige plaatsen. Was dat? Nou, dat is eigenlijk de plaats waar dat water wel was gekomen en dat zoute water was. Of waar het misschien allemaal zo toog, droog en dor was, maar waar dat water kwam. Nou ja, water met zand vermengd, dat weten onze kinderen, dat wordt modder. Dat bleef zout. We zouden zeggen, dat was dood en dat bleef dood. Het water was er wel gekomen, maar geen vrucht. Wij er ook zo bang voor. Ach, Heere, zou dat dan in mijn leven zo zijn? Wel onder het woord gezeten. Ja, woord gegeven. Catechisatie gevolgd. Met die dingen bekend. En niet meer dan modder. Niet meer dan modder. Zal toch niet eeuwig modder blijven, Heere? Nou, geliefden. We hadden het over die Pinkstergeest. Het werk Gods. Wat u niet anders kunt maken. Dan alleen maar meer modderig maken. Hè. Elke dag er weer een stap in zet, wordt meer vies. Maar kan de Heer wel anders maken. Hij kan zelfs die modderige plaats. In de tijd. Nog maken tot vruchtbare plaats. Nog een beek vol met water. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Plus de geest niet uit, jonge vrienden. Veracht zijn hoogheid niet. Maar gedenk nog aan dat woord. Amen. We zingen met elkaar van de 73ste psalm. En wel het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Het 14e van 73.
Thank you.
slot met elkaar uit de 25e psalm, het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, het 6e van 25. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.